listen to the crowd. It's moving all around, but there's something going down, and I can feel it on the winds of the air. There is dancing out there, but it's something we can share, we can steal it. Sweet city woman, she moves to the light, controlling my mind and my soul. When you reach out for me, and the feeling is right,
come on.
Night fever, we know how to shoot it. Give me that night fever, we know how to show it.
Ha.
Here I am, praying for this moment to last. Living on the music so fine,
hey.
One on the way. We know how to do it.
Oh, yeah.
Night fever.
Yes, goedenavond allemaal. Welkom bij de Oranje Zondag. Een nieuwe aflevering op deze eerste paasdag. Vrolijk Pasen natuurlijk allemaal thuis. Aan tafel vandaag Rutger Kastekum, Raymond Mens, Jip van der Bos, Sander de Kramer en wereldkampioen debatteren Lars Duursma. Fijn dat jullie zijn. Ik vroeg me eigenlijk gelijk af, Lars. Wereldkampioen debatteren, dus je kunt gewoon iedereen onder tafel lullen, dat is het.
Toen in ieder geval wel, ja.
Nou niet meer.
Nou, het is al een tijdje geleden dat ik wereldkampioen werd, maar 2006, dus...
Nou, dat zullen we dan wel eens zien.
Ja. Nou, kom op, hou jij een beetje in vandaag?
Ik ga maar rustig dragen, ja.
Ja, het is een inhoudelijk serieus programma.
Nee, zeker.
Wordt niet te veel gelachen.
Niet te veel, was er kritiek dan?
Kritiek? Dan nee, hoe kom je daar dan bij? Nee hoor, nee. Zeg, er is best wel wat gebeurd natuurlijk allemaal deze week. En dan vraag je je toch af, waar is Rutte? Waar is hij eigenlijk?
Ja, dat vind ik ook, dat viel mij ook op. Want het viel mij eigenlijk vooral op, want ik ben eigenlijk iedere vrijdag bij de ministerraad, dat hij daar al een tijdje niet is.
Mm-hmm.
Eigenlijk week na week is hij daar niet. De komende dinsdag is het ook weer op Jette die dan moet voorzitten, de onderraden. Maar het viel mij vooral op toen de aanval op Lenny Curve aanval. De mensen daar binnen waren
gevallen. Ja, bij het concert.
Ja, toch het antisemitisme echt aan het licht kwam weer. Dat Rutte daar niet op reageerde, maar pas op donderdag. En de reactie van Rutte vond ik eigenlijk best wel heel goed en stevig. Maar ja, als wij een premier hebben, dan wil ik die wel op maandag of in ieder geval dinsdag hebben.
Maar is dat niet een beetje zeiken, Rutte? Is het niet een beetje van, oh, hij heeft toch een reactie gegeven, maar het was allemaal weer...
Hij zat in China volgens mij, toch?
Ja, hij zit in China.
En kan vanuit China een filmpje opnemen.
Komende dinsdag zit hij weer in Litouwen. Hij is natuurlijk ook bezig met de baas van de NATO te worden.
Ja.
Kijk, zeiken is het sowieso.
Ja.
Laten we daarover eens.
Dat doen wij eigenlijk altijd.
Nee.
Maar ik vind wel
in deze tijd, zeker als het gaat over dat toenemende antisemitisme, dan wil ik gewoon wel een premier hebben in dit land. En nu ontbreekt het mij te veel aan een premier. En het is misschien een beetje tegenstrijdig, want we wilden Rutte heel lang weg hebben.
Mm-hmm.
En nou willen we Rutte wel zien. Maar ja, je wil wel een premier. En ik vind ook, hij was ook kritisch op Kuipers, dat hij zomaar vertrok. Ja, Rutte moet ook wel zijn taak afmaken. Hij kan wel solliciteren als baasje van de NATO. Maar hij is ook gewoon nog onze premier.
Ja, nee, hij is zeker bezig met Europa. En waar dat dan allemaal precies gaat plaatsvinden, dat zal anderen wel uitwijzen. Maar Lars, jij bent behalve debatteur, zo noem ik dat toch?
Debater.
Jij hebt een podcast, je bent communicatie-expert en je begeleidt de top van de Europese Commissie.
Ja.
Wat doe je dan?
Nou ja, als we bijvoorbeeld een belangrijke presentatie willen geven, dan word ik ingevlogen, help ik daarbij. Maar in Nederland bijvoorbeeld ook ministers, als ze iets moeten zeggen.
Ja.
Kijk, wat mij opviel hier bij Rutte is dat eigenlijk zie je hier dat toch een beetje het falende leiderschap van Rutte hier aan de oppervlakte komt. Want Rutte is iemand die heel makkelijk de bal bij de ander legt. Het is niet iets wat Den Haag moet doen, het is iets wat het land moet doen. Dat doet hij met heel veel discussies.
Ja,
en dat
eigen verantwoordelijkheid. Ja,
ja precies. En dat deed hij hier natuurlijk ook. Hij had dat statement waarbij hij zei, dit is niet aan Den Haag, verwacht geen acties van mij. Dit is iets wat we als samenleving moeten doen. En wat ik hem zou adviseren is, kijk, wat we van leiders verwachten is dat je eerst zegt wat je zelf doet.
Mm-hmm.
En daarna pas zegt wat we met z'n allen kunnen doen. Dus ook als jij een directeur hebt die elke keer zegt van ja, we hebben hier een groot probleem, daarom moeten jullie het gaan oplossen. Mm-hmm. Ja, daar word je niet zo blij van als een medewerker. Dus ja. Het is heerlijk om een leider te hebben die dan zegt... dit ga ik eerst zelf doen.
Dat is hij natuurlijk nooit geweest. Hij zegt ook altijd, ik ben niet de baas van Nederland. Maar dat zijn alle Nederlanders en ik werk voor hun. Hij maakt zichzelf daarmee heel klein. Hij heeft ook nooit... mensen hebben hem heel vaak gecomplimenteerd met... je hebt de boel goed bij elkaar gehouden. Maar niemand heeft van Rutte gezegd... jij hebt nou een visie waar je iedereen mee op sleeptouw mee hebt genomen. Dat is niet wat hij wil.
Nee, nou zeg jij, je begeleidt ook politici wie...
Ja, ik mag het nooit zeggen. Dan moet je van die hele dikke contracten ondertekenen... dat je het nooit naar buiten
zit er een
brengt.
Hele slechte bij van je denkt... nou, die heeft echt
dan
heel
dan
veel
begeleiding. Een heel lijstje.
Wie is de slechte? Nee, dat zegt hij ook. Ja. Wie vind jij eigenlijk de slechtste daarin, in het debat?
Oh jeetje, ja, er zijn wel een hoop.
Wie kan echt geen debat
Wie steekt er bovenuit, in negatieve zin?
Wie echt heel slecht is...
Dan zal ik eentje zeggen.
Nou.
Frans Timmermans momenteel. En dat komt als je nou partijleider bent van PvdA GroenLinks... en jouw allergrootste nachtmerrie komt uit. Namelijk Geert Wilders komt aan de knoppen. Dan trek je toch dag in dag uit alles uit de kast... om Nederland duidelijk te maken hoe groot dat gevaar is. Want in jouw ogen is dat kennelijk een heel groot gevaar. En dat hoor ik te weinig. En dan denk ik, zeker bij Frans Timmermans liggen er veel meer kansen... als iemand die jij ziet als het grote gevaar voor het land... als die zo meteen aan de knoppen komt.
Ik zie jou knikken, dus een beetje... helemaal mee eens.
Nou, ik denk dat hij het lastig heeft, omdat hij heel veel bloedgroepen op dit moment bij elkaar moet brengen. Je moet GroenLinks de achterban tegen moet je tevreden stellen. Je moet de Partij van de Arbeid de achterban tevreden stellen.
Maar dat is niet moeilijk als jij Geert Wilders als vijand hebt en jouw hele partij ziet hem ook als grote vijand. Ja. Dan zou dat niet moeilijk moeten zijn. Voor Biden is het ook heel makkelijk om de boel bij zijn eigen partij bij elkaar
Raymond,
te houden, want die heeft Donald Trump als grote vijand.
Het is niet helemaal de bedoeling dat je met elkaar continu eens zijn. Hè? We een beetje vuurwerk en discussie krijgen.
Ja, nou, dat doe ik toch.
Oké, dat je het even in de gaten.
Ben je van de VVD? Hij is van de VVD. Misschien moeten we daar eens over.
Dat mag hoor.
Ja, doen we later. Na deze uitzending. Ben je met de panda?
Ik ben niet met de panda.
Niet met de panda?
Nee, ik kreeg die hoeksbui op wielen niet aangeslingerd vandaag. Dus ik ben met mijn vrouw de autootje. Een C1. Zo komt niet heel groot. Nee. Heel veel groter, hè? Een hele oude ook.
Maar klep je ook gewoon weer open?
Ja, klep je open.
Ja, ja, tuurlijk. Kun je gewoon gratis parkeren, hè? Dat is gewoon laden lossen. Ja, dat is dit is jouw auto. Ja, wel prachtig. Op de Koolsingel. Hartstikke goed.
Voor het stadhuis.
Ja. Jeetje. Zeg, Jip, het was er weer een vandaag, hè? Die Ronde van Vlaanderen. Daar gaan we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Maar de grote vraag is. Mathieu van der Poel, heeft u weer een bierdouche gehad of viel het deze keer wel mee?
Ja, het was meteen weer raak.
Ja?
Op de Oude Kwaremond heeft hij meerdere biertjes over zich heen gekregen. Dus dat is gewoon zonde voor de sport. Want hij is hier bezig aan een ongelofelijke solo. Echt ongelofelijke prestatie. En je ziet hier gewoon meerdere toeschouwers die dan bier over hem heen gooien. En ja, dat zijn geen wielerliefhebbers.
Nee, nou in Huls is dat natuurlijk ook al eerder gebeurd, hè, bij een veldwedstrijd. Toen heeft hij een supporter bespuugd.
Dat is nu niet gebeurd.
Nee, dat is nu niet gebeurd, maar hij was wel hartstikke boos. En eigenlijk had hij hem liever op zijn bek willen slaan. Net als Baudet.
Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt.
Laat even...
Kijk, zo voel je een debat.
Nou, ik weet niet of dat een voorbeeld is. Nee, ik denk niet dat het handig is als iedereen zegt dat ze elkaar op de bek gaan slaan.
Nee, geef eens een paar tips hoe je een goed debat kan leiden.
Algemene tips hoe je een goed debat voert. Nou ja, ik denk dat een van de tips die ik het meest geef, denk ik, is dat een goede debater is een debater die een kwartslag draait. Dat als jij en ik met elkaar een debat voeren, dan je haalt dat op een gegeven moment misschien wel het bloed onder onze nagels vandaan. Maar het is helemaal niet een goed debat vaak. Dus als ik dan op een gegeven moment me richt op Rutger en op de anderen, op het publiek begin te richten, ja, dan ga ik hen overtuigen. En heel vaak zie je ook in de Tweede Kamer dat ze elkaar proberen te overtuigen. Maar heel eerlijk, ja, Jesse Klaver en Thierry Baudet, die gaan elkaar natuurlijk niet overtuigen. Dus het heeft helemaal niet zin om elkaar proberen te overtuigen.
Maar je snapt wel, of ik zit ernaast, wat hij hier doet, toch? Want ik vind het ook smakeloos. Maar doordat hij dit zegt, hebben we het al de hele week over... mag je een andere parlementariër op zijn bek slaan? Nou, het antwoord is nee. Ja. In plaats van dat het natuurlijk moet gaan over...
Inhoud.
Heeft hij geld van Rusland gehad? Dus hij leidt de discussie daarmee wel af.
Ja, maar dat doet hij helemaal niet bewust, joh.
Nou, dat vraag ik wel.
Wel, nee, dat is veel te veel doorgedacht. Vaak wordt er veel te veel doorgedacht over wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Want het is allemaal toch maar gewoon een beetje provisorisch... en over bloed onder je nagels vandaan halen. Nou, dat is Jesse Klaver natuurlijk bij uitstek. Die kan dat echt gewoon als geen ander. Ja. Dat is een bloedzuiger eerste klas. Ik kan het ook een beetje, weet ik ook. Maar Jesse Klaver kan het in de Kamer heel goed. En daar reageert Baudet, die laat zich gewoon vangen.
Ja.
En het is natuurlijk een beetje tokkie-gedrag wat Baudet laat zien daar. Ja.
Maar hebben jullie aan tafel wel eens het gevoel gehad van... Nou, die wil ik echt op zijn bek slaan, ik ben zo boos?
Nee.
Nee, nog nooit?
Nee, maar ik ben ook niet zo gewelddadig ingesteld eigenlijk. Nee, ik ren vaak weg als er...
Ja, ben je zo'n badje? Jij duikt gewoon naar beneden. Ja,
vroeger denk, was je dat toch wel meer?
Nee, maar nooit.
Er bovenop knalde.
Nee, maar verbaal wel. En ja? Nog steeds wel, maar niet als er geweld aan te pas komt.
Ik heb het in echte situaties ook niet, want mensen blazen twee keer en ik lig omver. Mm. Maar als ik lees in de krant over dierenmishandeling, dan kruipt dat wel bij mij naar boven. Ja, dat ja? Ik denk, als ik die persoon nou eens een paar rammen kan verkopen, dan zou ik wel lekker vinden.
Is het zo dat als je boos wordt, dat er altijd een kern van waarheid zit in wat er tegen gezegd wordt?
Dat hoeft niet. Ik denk, maar je ziet wel dat het hier een open zenuw is bij Baudet. En hij vraagt zich af van, waarom blijf je nou die vraag stellen? Waarom beginnen jullie er steeds weer over? Al 8 jaar lang stellen jullie die vraag. Ja, dan denk ik, ja, omdat je al 8 jaar lang geen antwoord geeft op die vraag. En ze ook zien dat hij er toch niet echt een goed antwoord op heeft. En ja, als je dan merkt aan een politieke tegenstander dat er geen antwoord op komt, dat het wel belangrijk is. En dat je daarmee het bloed onder iemands nagels vandaan kan halen. Ja, dan ga je natuurlijk elke keer weer ga je die vraag stellen. En ja, dan vind ik het ook aan hem om te bedenken van, hoe kan je daar een beter antwoord op geven?
Ja, een beter antwoord heeft hij uiteindelijk gegeven door toch even zijn excuses aan te bieden. Netjes.
Ik had het niet moeten zeggen. Nogmaals. Ik heb bloed onder de nagels laten vandaan halen. Dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik had er gewoon boven moeten staan. Maar wat er nu gebeurt is wel weer ook weer heel belachelijk.
Ja, en een kappertje gepakt, dat ook.
Het klopt wel dat heel veel dingen die mensen toeschrijven op hele briljante campagnemomenten, dat inderdaad allemaal uitglijdertjes zijn. Dat klopt wel. Maar ik denk toch dat hij hiermee dat hij dit wel expres heeft gedaan en dat hij ook in zijn doelstelling geslaagd is. Namelijk, het gaat over die opmerking van hem en niet over die Russische geld.
Alsof dat weg is. Het gaat nou juist over die Russische inmenging.
Wij hebben het nu ook over die opmerking.
Maar daar krijg je niet weg door zoiets te zeggen. Je stapelt eigenlijk alleen maar op de ellende voor Baudet.
Er zijn natuurlijk heel veel...
Nee, je krijgt niet weg, maar je kunt wel een beetje... de discussie vertroebelen. Dat doet hij wel.
Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel Tweede Kamerdebatten waar niemand het over heeft. En dit is wel een Tweede Kamerdebat waar we het met z'n allen al een week over hebben. En ja, op een gegeven moment willen mensen natuurlijk ook wel weten, waarom werd hij boos? En dan krijg je dat verhaal van, dat heeft met die Russische inmenging te maken. Ja. Dus ik denk dat het grote verschil tussen Baudet en Wilders is. Bij Wilders heb ik wel heel erg het gevoel altijd, daar is strategisch over nagedacht. Met heel veel dingen. Het was geen toeval dat hij begon over nep-parlement. Dat heeft hij waarschijnlijk maanden eerder al bedacht. Dat wil hij noemen.
Minder.
Ik vind ook altijd fascinerend in de Tweede Kamer, als je bijvoorbeeld ziet dat Wilders zal nooit een interruptie maken als Jesse Klaver al bij de interruptiemicrofoon staat. Want het is gewoon geen goed beeld voor Wilders als hij daarnaast Jesse Klaver bij de interruptiemicrofoon staat. Dus dan wacht Wilders net wat langer, totdat er niemand anders staat, en dan gaat hij daar staan. Nou, daar denkt hij heel strategisch over na. Ik denk dat Baudet, die is meer impulsief. Die doet het niet omdat hij daarover heeft nagedacht.
Nee,
maar omdat inderdaad echt hij... Ja, op dat moment was het even te veel.
Zie je nou, Raymond? Ja, Raymond.
Ben jij overtuigd? Ik niet, hoor.
Jawel, ik ben enorm overtuigd. Hij keek mij niet aan, namelijk. Hij heeft Rutger aan. Daarover gesproken. Wij zeggen nu allemaal, het is enorm aan het verruwen. Vind je dat ook als je dat vergelijkt met, pakkenweg 10 jaar geleden?
Ja. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Althans, niet dat ik weet, hebben we dit ooit meegemaakt. Dat het echt gaat over, ik ga je op je bek slaan. En overigens hebben we net dat fragment gezien, ik zou je op je bek... Waar we het nu over hebben, dat is, heeft plaatsgevonden na de vergadering. Mm-hmm. Daar zijn ook beelden van. Dan zie je Jesse Klaver. Die doet een soort van, kom er mee naar buiten dan, kom er mee naar buiten dan.
En wat voor instrumenten heeft Bosma om hier iets mee te doen?
Nou ja, eigenlijk dus, dat is een beetje het punt. Daar heeft hij geen instrumenten voor om dit tegen te doen. Vooral omdat het buiten de vergadering plaatsvindt. Kees van der Staaij heeft een rapport geschreven over de omgangsvorm in de Tweede Kamer. Die heeft dat geprobeerd aan te schermen. Maar dit is niet gegaan nog over fysieke bedreigingen. Omdat dat was er gewoon niet.
Nee.
Dus dit is gewoon helemaal nieuw. En Bosma zegt nu wel terecht, laten we daar wel eens een keertje naar kijken. Daar moeten we ook wel mee om kunnen gaan. Daar moet ik sancties op kunnen leggen. Dat zou Bosma ook zelf graag willen, zegt hij.
Ja, we zijn natuurlijk ontzettend hard in Nederland. In het buitenland zijn we veel braver. Kijk maar, want dit gebeurt in het buitenlandse parlement. Kijk, wat zo mooi is, die tolk die probeert het allemaal nog eventjes goed uit te beelden, wat daar nou eigenlijk precies gebeurt. Ja, dit kan ook natuurlijk. Dit is in Zuid-Afrika en hier zien we beelden uit Taiwan. Nou, prima. Ja, maar dan is het wel meteen opgelost, hè? Ja. Toch, Winnie? Ja, waarom niet? Ja. Zo gaat het na onze uitzending ook altijd. Ja, ja. Zeker na vanavond.
Valt het hier nog mee?
Het zou overigens voor de kijkcijfers vanavond wel goed zijn als zoiets hier gebeurt.
Nou, ik daag je uit,
Raymond, zal ik jou eens op je bek slaan, dat jij er dan weer op reageert. En dan gebeurt er hier iets aan tafel.
Maar dat zou ik bij jou ook kunnen doen.
Hè? Ja, kom
maar
op.
Daar voel je het ook meer bij.
Jongens, even naar de week die voor ons ligt. We hebben dinsdag, want jullie hadden het al even over die Russische inmenging. Dinsdag is natuurlijk het debat, hè, over het omkopen van politici. Ik dacht meteen, dit is wel echt een vet opvallende timing. Zeker met het oog op de Europese verkiezingen. Oftewel, is het gewoon daarom erin gegooid? Dus ook weer strategisch?
Ja. ja, zou kunnen. Kijk, wat je wel weet, als je de rapporten van de inlichtingendiensten erop na leest, en dat geldt in de Verenigde Staten, maar dat geldt ook in Europa.
Doe jij dat dan? Jij leest die rapporten van de inlichtingendiensten?
In de Verenigde Staten wel, ja. Niet die classified zijn, dat mag niet. Hè, maar wat daarover bekend is, en zeker in de Verenigde Staten, blijkt dat ze zeggen, we staan er eigenlijk als het Westen, hè, zo schrijven ze dan in de Verenigde Staten, heel sterk voor. Militair gezien, economisch gezien, ook qua soft power, dus cultureel. Hè. We hebben een grote dominantie in de wereld, maar we zijn kwetsbaar op één punt. En dat is onze informatievoorziening. Wat er gebeurt op sociale media. Zie de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zie ook de Britten die nu zeggen, al die ophef rondom Kate Middleton, dat is gestuurd door allerlei Russische trollen online.
En zou dit ook
gedaan.
Gestuurd zijn, denk je? Ja, het is natuurlijk wel lekker voor concurrerende partijen van Wilders om hier gebruik van te maken.
Ja, het is dus wel een relevant thema, ook richting de Europese verkiezingen, als het gaat om onze informatievoorziening. En wat gebeurt er allemaal achter de schermen wat wij niet zien, maar wat wel onze discussies enorm stuurt. Dat
is het vreemde, denk je, Lars?
Weet ik niet. Het is natuurlijk de laatste tijd wel vaker is er iets naar buiten gekomen. Ik heb ook het gevoel dat het nu meer aandacht krijgt, juist omdat er Europese verkiezingen zijn. Hè? Dus misschien is die samenhang ook anders. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat als je weet dat het gebeurt, het is geloof ik via Tsjechische media naar buiten gekomen. Als je weet dat het gebeurt, ja, dat Europese verkiezingen wel een reden kunnen zijn om dat document dan in handen te brengen van media.
Ja. Dinsdag gaan we dus meer weten over het debat aangevraagd door Wilders. Misschien zegt dat ook wel iets.
Ja, dat viel mij ook op. En dat is dat ook omdat hij dat daarvan af wil. Want hij heeft wel meegedaan aan die website, The Voice of Europe.
Ja.
Want daar schijnt het allemaal mee te maken te hebben. Daar zou dat geld dan vandaan komen. Maar Wilders was daar ook, Baudet was daar ook. En Wilders zegt als eerste, ik wil daar een debat over. Zo van, ik heb niks gedaan.
Ja.
Maar ik ben het wel met jou eens dat het in ieder geval... je gaat daar toch een beetje aan twijfelen. Je gaat toch denken, ja, waarom komt dit nu en waarom komt het zo hard? Er worden ook mensen echt over de bus gegooid.
Niks meteen, is toeval.
Zonder dat daar eigenlijk nog bewijs is. En ik vind wel... ik vond Pieter Omtzigt in Buitenhof vanmorgen heel goed. Die zei, Twan Huis, je probeert nu de hele tijd met namen te komen. Dat ging ook over De Graaf, een PVV'er van het Europarlement. En je noemt nou al drie namen. Daar moeten we mee stoppen. We moeten eerst bewijs hebben voordat we nu namen gaan noemen die eventueel schuldig zijn aan corruptie.
Ja, dinsdag meer tijdens het debat. Hebben jullie gekeken naar de Ronde van Vlaanderen?
Nee,
zijn ze alle drie.
Samenvatting
nou, wij wel. Ja. Daar zitten echte sportliefhebbers. Sander, jij bent natuurlijk ook een enorme liefhebber. En jij, Jip. De Ronde van Vlaanderen. En we zaten op de bank, op het puntje van mijn stoel. Of toch niet?
Bij de mannen niet echt, bij de vrouwen wel.
Ja, neem ons mee naar de mannen. Want het was natuurlijk wel een van de zwaarste koersen die we hebben gehad tot nu toe.
Ja, klopt. Ja, Van der Poel gaf aan na de finish dat het misschien wel zijn zwaarste ronde ooit is geweest. Hij begon er ook aan op 45 kilometer voor de finish. Dus wel redelijk vroeg. Op een hele glibberige Koppenberg. Je ziet hier wat foto's. Er kwamen bij de mannen drie renners fietsend boven. De rest lopend. Nou, dat zegt wel iets. En die Koppenberg is echt mega stijl. Boven de 20%. En allemaal kasseitjes, dus dat fietst al niet lekker. En het heeft geregend, dus die kasseien lagen glad. Dus ze glibberden alle kanten op. Niemand had meer controle op zijn fiets. En Van der Poel, ja, dat is een crosser. Iemand die echt technisch super, super sterk is. En je ziet dat het hem wel lukt, maar met echt heel veel moeite al.
Ja, even voor de duidelijkheid, de hoogte is dan zo'n 79 meter. Hoe hard ga je daarop als je een beetje kan fietsen? Kilometer of 10?
Ja, zoiets. 10, misschien 15, maar vandaag langzamer. Want vandaag race misschien 7. Omdat ze echt van links naar rechts gingen, geen controle meer hadden. En uiteindelijk lopend, ja, dan verlies je... Volgens mij de nummer 3 die boven kwam had al meer dan een half minuut achterstand op Van der Poel.
Ja,
ja dat had geen gang meer in.
Het blijft altijd een enorm genot om naar hem te kijken. Zijn groot concurrent was er uiteraard niet bij, hè, de Belg. Maar hij, ja, uiteindelijk werd het niet heel spannend.
Nee, want hij reed hier op de Koppenberg dus weg. In zijn eentje. Eerst zat er nog wel iemand vlak achter. Maar op een gegeven moment heeft hij 2 minuten voorsprong. En is het wel duidelijk dat Van der Poel gaat winnen. Stapt hij van zijn fiets af. Heeft alle tijd om het feestje te vieren. En het is natuurlijk wel een heel bijzonder moment om de ronde te winnen in je wereldkampioentrui.
Ja, het is de derde, hè?
Dit is de derde Van der Poel.
Ja, want ik zit dan meteen al door te denken naar de Olympische Spelen. Hij zal keuzes moeten gaan maken.
Zeker. Ja, dat heeft hij ook aangegeven. De Spelen kan hij rijden en op de mountainbike en op de wegrit. De wegrit is echt perfect voor hem. Is een beetje een soort van Ronde van Vlaanderen met een keienklimmetje nog op 9 kilometer voor de finish.
Mm-hmm.
Dus dat is wel iets waar hij echt heel goed wil zijn. Maar dan moet hij inderdaad de keuze maken. Ga ik ook die mountainbike rit rijden op de Spelen of alleen die wegrit? En nog lastiger, maar eigenlijk de Tour is net voor die Spelen. Dus hij moet kiezen, ga ik de Tour rijden?
Ja,
en
dat
in perfecte vorm naar die wegrit rijden.
Maar waarom zou hij eigenlijk niet allebei doen, denk je?
Nou, hij kan wel de Tour rijden en de wegrit. Ja. Maar hij kan niet de Tour doen en de mountainbike rit eigenlijk.
En waar gaat zijn voorkeur naar uit?
Ja, daar heeft hij nog niet gezegd.
Hij zegt, maar wat is je gevoel daarin?
Ik denk dat hij de Tour gaat rijden en de wegrit.
Ja.
Ik denk dat het te lastig is om die twee disciplines te combineren. Hij heeft ook weinig op de mountainbike gereden de afgelopen tijd. Dus ik denk niet dat hij daar ook gaat winnen als hij dat nu opeens gaat doen.
Nee, en hij is
wel
natuurlijk
op de wegrit, ja, je ziet het vandaag, is hij gewoon de allerbeste.
Hij wil natuurlijk enorm revanche van voor de vorige Olympische Spelen, waar het natuurlijk eigenlijk een beetje misliep allemaal.
Ja.
Dus hij zal moeten gaan. Jij gaat ook naar de Olympische Spelen. Jij bent onder andere commentator van Eurosport. Nou, er is natuurlijk een hele hoop gedoe nu rondom dreigingen. Dat zagen we van het weekend ook bij de wedstrijd tegen Bayern München. Extra dreigingsniveau. We krijgen het EK, de Olympische Spelen, waar 55.000 politiemannen actief zullen zijn. Heb jij enige twijfel om daar naartoe te gaan qua veiligheid?
Nee, ja, voor mij is het zo'n leuke kans om daarheen te gaan. Zo'n mooi evenement om bij te zijn. Dus ik heb erover nagedacht. Kijk, ik denk als ik als toeschouwer zou gaan, dat ik er wel over na zou denken. Is het dat me waard om daarheen te gaan? Ja, voor mij is het zo'n leuk iets om daarheen te gaan. En ik ga er ook vanuit dat helemaal goed geregeld is. Dat het juist heel veilig is, omdat er zoveel focus op is. Dat dat wel onder controle gaat zijn.
Ja, dat is natuurlijk een gigantische operatie. En ik vroeg me gewoon af hoe Nederland erover denkt. Van joh, ben je daar überhaupt mee bezig? Hè? Ook bij grote festivals. Dus we hebben eventjes een peiling gedaan. En bijna 1/3, dus bijna 30% van de Nederlanders zegt toch, nou, daar zit ik wel aan te denken. En ik mijd voorlopig plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Er is natuurlijk zoveel gebeurd de afgelopen tijd. Wat zou jij doen, Lars?
Nou, als je het hebt over framing, hè, hoe vaker we dit soort grafieken laten zien, mm-hmm, hoe banger mensen worden.
He, dus dat is dus eigenlijk iets dragen wat we daaraan bij.
Ja, nee, eigenlijk wel, ja. Ja.
Ja, maar speelt het zelf in jouw gevoel? Of helemaal niet?
Ik ben er op dit moment niet bang voor. Nee. Nee. Nee.
En jij, Sander? Jij bent een groot voetballiefhebber. EK komt eraan. Duitsland.
Ja. Nou ja, het houdt je wel bezig. Kijk, hoe makkelijk ook vuurwerk wordt binnengesmokkeld. Bijna elke wedstrijd is het raak. Zo kun je dus ook andere dingen naar binnen smokkelen. En daar hou ik me wel mee bezig. Ja.
Maar ga je dan ook naar dingen niet?
Nee, ik ga niet naar dingen niet. Dus kortom, ik ga dus wel naar dingen. Maar Je bent wel je bewust van dat de boel in de
ja, ja, maar hij zit ook in de favela, dus hij gaat ook naar de
straat. Nee, ik ben niet zo bang aangelegd, maar het is wel zo.
Jij wil gewoon sowieso, jij wil dood eigenlijk.
Nee, maar dat houdt me bezig. Ik heb regelmatig een reflectiemoment van, nou, als hier een keertje wat misgaat, dan is het ook wel echt goed raak ook.
Ja.
Je, dat ben je gewoon bewust.
Ja, maar eigenlijk zeg je, Lars, dit moet je niet meer doen, want je maakt mensen bang.
Nee, ik zeg niet dat je niet dingen moet laten zien. Zeg maar dit is natuurlijk wel iets wat het effect versterkt. Dus laten we gewoon inderdaad gewoon goed erop handelen. Dingen goed beveiligen. Maar ook weer niet elke dag bezig zijn met een mogelijk gevaar. Ik denk ook niet dat dat goed is. We moeten gewoon uitkijken naar
dreigingsniveau 4, hè, hier in het land.
Ja, maar we moeten toch ook uitkijken naar een mooi sportevenement.
Oh, absoluut.
Het is niet de bedoeling dat je in het programma zelf kritiek gaat zitten lezen. Dat horen we dan morgen wel weer. Ja. Ja?
En daar hebben we het dan de volgende week weer over. Ja, anders zijn alle onderwerpen weg. Ja. Dat moeten we ook niet hebben. Ja. Iemand die zich daar niet zoveel zorgen over hoeft te maken is Jasper Cillessen, want die gaat waarschijnlijk niet naar het EK. Trouwens, wel te hopen voor hem. Nou,
als
het was ongelooflijk.
Zoals gisteren.
Van het weekend.
Hij was goed hoor, gisteren.
Zo, moeten we even uitleggen. NEC, daar is hij doelman tegen PSV. NEC heeft die wedstrijd gewonnen. En voor het eerst sinds lange tijd
in de Eredivisie.
In de Eredivisie.
Pakt hij een penalty.
Pakt hij een penalty.
Ja.
Dat was toch gigantisch. Kijk, en ik moest dit beeld per se erbij hebben, want ik wilde bewijzen dat het echt zo was. Want de gewone beelden krijgen we niet. Hè. Dat heeft alles te maken met de rechten die nog lopen. Maar dit is wel een moment voor hem. Je hebt hem nog even gebeld, hè?
Nou, ik heb even contact met hem gehad over de app. Even heen en weer geappt. Kijk, het bijzondere is, hij heeft in het buitenland wel penalties gestopt. Bijvoorbeeld tegen Messi. Hij heeft een penalty van Messi gestopt. Hoor je nooit iemand over.
Nee.
Maar hier in de Eredivisie ging het echt in zijn kop zitten natuurlijk ook. Van, ik pak maar geen penalty. Pakt hij een penalty tegen RKC? Zijn er een paar te vroeg ingelopen van die andere Harry's? Dus toen werd het natuurlijk overgenomen. Ging hij er alsnog in? Ja. Balen. Nou, nu heeft hij hem wel gepakt. En dan vind ik het wel heel leuk dat hij ook even zijn revanche kon halen.
Ja. Ja, nee,
want er werd wel veel over hem gelachen. Hij is heel
zeker
erg uitgelachen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zat ook op het puntje van mijn stoel. Elke keer als zo'n moment komt, dan denk ik, zal hij hem hebben of niet?
Zal hij hem hebben of niet? Nou ja, dan wist je eigenlijk al, daar gaan we weer.
Daar gaan we weer.
En nu pakt hij ze wel.
Nou, ik was blij voor hem.
En het was een cruciaal moment, hè? Want als PSV 3-2 2-2 had gemaakt. En ja, ik was toch wel een beetje voor NEC. Dat snap je natuurlijk als Feyenoord. Hè? Want we hebben weer een klein beetje hoop. Maar hij pakte hem. En op dat moment dat het 3-2 was geworden met die 8 minuten nog... Ja. Had ik nog moeten zien gebeuren.
Ja, maar het is goed gekomen, hè, voor jou dan.
Het is goed gekomen.
Ja, Feyenoord ook gewonnen. Hè? Over Feyenoord gesproken. We hadden het in de Oranje Winter, hebben we het al even over Geertruida gehad. Er zijn in Nederland zo'n 175.000 mensen die stotteren.
Ja.
Er is een documentaire op Feyenoord One, dat is een streamingdienst. Kind van de Kuip. Kind van Zuid. En daarin komt ook tot uiting dat hij nu gewoon weer interviews geeft. Hij had wel een beetje schaamte. Het is wel een heel mooi moment. Geertruida.
Ik wilde in deze documentaire graag laten zien wie ik echt ben. En waar ik echt vandaan kom. En dat is wel gelukt, denk ik. Tijdens de documentaire gaf ik mijn eerste interview... En met de tijd en wanneer ik er klaar voor ben, zullen het er meer worden.
Ja, ik wilde de persen laten zien. Het is mooi, ook om die schaamte eruit te krijgen.
Ja, want dan kan je, hè?
Zeker. Kijk,
weet je wat het is? Die jongen die heeft zo ontzettend gestotterd. Die kwam gewoon niet uit zijn woorden. Nou, je weet dat er dan ook mensen gepest worden. Ook nu zelfs nog, hè? Na het uitkomen van dit, zag je nog walgelijke reacties op de sociale media. En hij is daar gewoon gaan staan. Hij heeft dat interview gedaan. Dat is niet vanzelfsprekend gegaan. Dat is een documentaire die ook af en toe niet goed ging. Dat ze zeiden van, we kunnen even een dagje niet draaien, want dan zat hij er niet goed in. Maar hij zette door. En juist hierdoor, door te laten zien van... je kunt je stotter ook overleven. Je kunt het wegkrijgen. Je kunt het overwinnen. En dat is zo mooi, dat hij dat laat zien. En daarnaast is hij ook een rolmodel voor heel veel mensen en kinderen die stotteren. Om te laten zien, kijk eens even, je kan het Nederlands elftal halen. Je kan Feyenoord 1 halen als stotteraar. En dat hij dit nu gedaan heeft, ik krijg daar kippenvel van. Ik vind het helemaal fantastisch.
Ik vind het ook een heel mooi beeld.
Geweldig.
Ja. Als ik... hier naartoe rijden, na deze uitzending, is al in de ochtend. Ik moet veel voorbereiden natuurlijk. Dan luister ik meestal in de auto zo André Rieu of zo. Maar ik dacht vandaag, weet je wat, ik ga die nieuwe plaat van Beyoncé eens beluisteren. Daar is heel veel over gegaan afgelopen week. Nou, heb je hem gehoord?
Zeker, ja.
Te gek. Even een klein stukje.
This ain't Texas, ain't no hold'em. Hey, lay our cards down, 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 down. So pop your letters, throw your keys out.
Texas Hold'em, en dan mag je dan officieel geen country plaat noemen. Maar er zit heel veel country invloeden in. Mike, jij bent helemaal gek van country. Wat vind jij van dit nummer?
Ja, ik vind het wel heel gaaf.
Ja?
Ik vind het wel gaaf dat een wereldartiest als Beyoncé, die echt natuurlijk wereldtours, miljoenen mensen die daar naartoe komen, die eigenlijk niet echt voor dit genre komen, dat die daar nu ook mee kennis maken. Dat vind
wat vind je zo mooi aan country?
Ja... Kijk, echt de traditionele, zoals ik het dan luister, moet ik zeggen, dat is een beetje working class hero muziek. Mannen met, hoe heet het, met spijkerbroeken die net uit de boerderij stappen.
Pick-up truck.
Met kleine hartjes, die hele mooie liefdesliedjes
Wat jij nou zegt, dat is precies ook de stof die wordt, hoe zeg je dat, stof opwaaien.
De stof die...
Nee, ik kom er lekker uit vandaag.
dat is precies wat stof
het doet
opwaaien.
Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat de tegenstanders zeggen, dus echt de country liefhebbers, ja maar wacht even, dat is voor de witte mannen, niet voor de zwarte vrouw.
Ja, dat imago heeft country een heel klein beetje. Omdat er heel veel bekende witte country-artiesten zijn... die inderdaad in die pick-up truck zitten. Soms met ontbloot bovenlijf, heel klein hartje. En dan zeggen, ik ben onderweg naar mijn werk. Mm-hmm. Terwijl er door de geschiedenis heen heel veel zwarte country-artiesten zijn geweest. En trouwens ook is de geschiedenis staat vol van de zwarte artiesten. Zoals Tina Turner in het verleden, maar ook Ray Charles. Die country-albums hebben opgenomen. En het is ook heel populair voor heel veel artiesten die uit een ander genre komen. Neem Lionel Richie. Die heeft een paar jaar geleden zijn nummers opnieuw in een soort country-stijl opgenomen met country-artiesten. En wie dat ook nog een paar jaar geleden heeft gedaan, is Barry Gibb. Jij speelt hem nu, Mike. De voorman van de Bee Gees. Die heeft Bee Gees nummers opgenomen in een country-album samen met andere artiesten, onder andere met
Dolly Parton. Maar dat is niet zo'n grote hit geworden als dit.
Nee,
dat klopt. Maar Barry Gibb is ook een, zoals zichzelf noemt, een popster die bijna bejaard is.
Dat vind ik eigenlijk vooral wel zo, want dit gaat de hele dag door ons huis.
Ja, breekt record naar
Maar ook kinderen. Mijn dochter vindt dit helemaal te gek. Dus die zingt dit ook mee en die luistert hiernaar. En dan bereik je dus wel. Ik dacht toen dit thuis opstond, gaan we nou weer country luisteren.
Maar dat is ook het mooie, omdat er best wel wat conservatieve radiostations in de Verenigde Staten zijn, die dus inderdaad zeggen, vanwege dat imago van, zij past hier eigenlijk niet tussen. Maar als iets echt een hit wordt, dan kun je het niet stoppen. Ja. En die zijn nu ook gedwongen om dit nummer te draaien, want iedereen wil het horen.
Het wordt wel te gezellig nu.
Ja, oké. Okay. Nee,
niet te lang over country.
Nee, dan ga ik snel
door. Ik moet iemand kapot maken.
Pas op, pas op. Doe zo. Wat is jouw favoriete country nummer eigenlijk?
Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk voor The Good Times. Alleen dan, en de versie dan van Johnny Cash.
Ja, tof.
En als het dan een vrouw betreft, hè, want daar gaat het nu over, dan is natuurlijk de grote heldin voor mij is wel Dolly Parton.
Tuurlijk, Dolly Parton met Jolene.
Ja, dat is toch wel een klassiekertje.
Komt-ie. Jolene,
Jolene, Jolene, Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man.
Ja, dit is Dolly Parton, maar het grappige is dat Beyoncé dit nummer ook heeft gezongen. Jij hebt hem beluisterd, hoe vond je hem?
Nou, ik was verbaasd, want je herkent het intro, heel herkenbaar. En ze begint te zingen eigenlijk vanuit een heel ander perspectief. Namelijk van, joh, als je mijn vent komt halen, dan kom ik jou even halen.
Lekker activistisch.
Ja. Dus nou, laat ik het zo zeggen, ik vond het verfrissend. Maar in eerste instantie heb je ook wel een beetje zo van, oeh. Voelt het als een beetje, moet je hier aankomen of zo?
Een beetje verkrachting van het liedje misschien?
Nee, dat niet. Absoluut niet. Maar ik vind het wel, ik snap wel dat die mensen in eerste instantie die fan zijn van dat liedje, dat die daaraan moeten wennen.
Beyoncé met Jolene.
Jolene, 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 Jolene. I'm warning you, woman, find you your own man.
Ja, klinkt lekker, maar Dolly Parton is beter, vind je niet?
Ik vond dit ook lekker, hoor.
Ook lekker, ja.
Ja.
Maar country is altijd een brede muziekstroom geweest. Want een van de bekendste country hits is, hè, over Dolly Parton gesproken, Islands in the Stream. Is een duet met Kenny Rogers, geschreven door
Barry Gibb
van de Bee Gees. Ja. Dus,
misschien is het goed als wij even vertellen dat jij echt een Bee Gees fan bent.
Zijn mensen massaal aan het googelen wie dit is.
Ja, wie is dit? Ja.
Nou, maar door deze gasten die dus de Bee Gees weer nieuw leven inblazen, gebeurt dat een stuk minder. Dan kennen ook jonge mensen weer de Bee Gees. Dat vind ik echt super tof dat zij dat doen.
Ja. Maar je hebt het over Beyoncé, dan denk ik ook meteen aan Taylor Swift. Ook van origine een country zangeres natuurlijk. Die twee zouden ook wel eens heel bepalend kunnen zijn in de komende verkiezingen in Amerika.
Ja, maar in theorie kun jij ook heel bepalend zijn in die verkiezingen.
Ja, maar omdat ik heb geen 281 miljoen volgers.
Maar ik wil maar zeggen, het wordt een hele spannende...
In theorie, sorry.
Ik voel me weer te groot, waarschijnlijk.
Nee, omdat het gewoon hele spannende verkiezingen worden. Dus als je inderdaad een artiest bent met een grote schare volgers, dan kun je een invloed hebben. Dat is niet zozeer omdat bijvoorbeeld Beyoncé dan zegt van, nou, je moet op Joe Biden stemmen, hè, dat mensen dat dan gaan doen. Maar wat Beyoncé wel kan doen, en Katy Perry kan dat doen, Taylor Swift kan dat doen, die kan wel tegen jongeren zeggen van, ja, je vindt toch dat en dat en dat belangrijk. Nou, dan moet je registreren. Want als je je niet registreert, kun je ook niet stemmen. En als genoeg jongeren dat doen, ja, dan kun je invloed hebben. Ik moet wel zeggen, het werkt soms ook tegen ze, want het is altijd wel die elite uit Hollywood die dan zegt, je moet op de Democraten stemmen.
De haverdrinkende elite.
Ja, de amandelmelk drinkende elite. Ja.
Ja, maar toch wil ik er even aan toevoegen, want ik zei het niet voor niks. Taylor Swift, 281 miljoen volgers. Zeker. 18% van die volgers, en dat zijn vaak jonge volgers, en dat is die belangrijke doelgroep, stemt blind op wat zij stemt. 18%. Dat is heel aanzienlijk.
Ja, dan moet je je voorstellen dat in een aantal staten was het verschil bij de vorige verkiezingen tussen Trump en Biden maar 10.000 stemmen. Nou, er zijn gesprekken momenteel gaande tussen de Biden-campagne en het team van Taylor Swift. Om bijvoorbeeld te zeggen, kunnen we niet iets organiseren? Een soort concert wat jij dan in een staat geeft. Ja. En dan iedereen die mag daar gratis naar binnen. Maar dan moeten ze zich wel registreren, zodat ze in november kunnen stemmen. Dat soort dingen gebeuren nu. Zij zal mogelijk ook een belangrijke podiumplek krijgen bij de Democratische Conventie. Die is als jij de Oranje Zomer van de Zomer doet. Mm-hmm. Dus dan zal ze misschien een speech geven of iets anders. Dus zij kan daarmee wel invloed hebben.
Ja, Joe Biden voelde zich ook een beetje een popster, hè, deze week.
Ja, het gaat best... Samen met Bill Clinton en Barack Obama, die in New York het podium op worden gehezen. Het was een exclusieve avond, daar kon je bij zijn. Tickets verkopen, mocht geen pers bij zijn. Vandaar dat iemand, dit zijn de enige beelden die we hebben, dat iemand dat met zijn telefoontje gefilmd heeft. En die tickets waren zo duur dat in totaal op één avond, dat is historisch, hij daarmee 26 miljoen dollar ophaalde.
Koekoek.
Dus bizar aan campagnegelden.
En die oorlogskas is heel belangrijk. Ja, en Trump loopt daar enorm in achter. Hoe gaat hij eigenlijk geld?
Ja, nou, dat zien we hier. Dat gaat best lekker. Hij heeft in februari alleen al 21 miljoen dollar opgehaald ruim. Daar komt dus nog eens in één klap bij die 26 miljoen die hij deze week ophaalde. Totaal staat hij op 142 miljoen dollar. En als we dat dan vergelijken met Trump, die heeft totaal nog maar 99 99, ik zeg maar, ja, nog maar $99 miljoen opgehaald. Maar als je helemaal onderaan kijkt, dan zie je ook dat Donald Trump nog maar $33 miljoen zeg maar, op de bank heeft staan. En dat komt omdat Trump nog een ander probleem heeft. Een heel groot deel van zijn geld gaat op aan advocaatkosten.
Ja, jij hebt trouwens je eigen autocue, zie ik.
Nou, ik kan het niet lezen daar. Dus ik heb het hier opgeschreven. Er zat op mijn scherm daar, dat kan ik niet lezen.
Nee. En hij een hoop tekst dan nog. Ja.
Ik zat hetzelfde. De hele uitzending af te vragen waarom jij je telefoon daar hebt.
Maar draait hij dan mee? Als je hebt heel veel tekst.
Wat daarop staat.
Ja, ja. Zijn ze aantekeningen.
Ja. Ja. Maar heb je nog meer in de andere
Ik heb niet nog meer. Nee,
dat Lars, denk je dat het wat uitmaakt, al die gelden? Of heeft iedereen voor zichzelf al lang gekozen?
Nou ja, ik ken iemand die in 2016 een enorme voorsprong had qua geld op de tegenstander. En dat was Hillary Clinton. Ja. Dus Hillary Clinton had heel veel meer geld dan Donald Trump. Donald Trump won. Dus op zich dat Joe Biden nu meer geld heeft, dat zegt niet zo heel veel. Het zegt natuurlijk wel iets, maar dat maakt niet dat hij ineens
gaat winnen. Maar jij hebt aan de campagne meegeholpen bij Barack Obama, toch?
Ja, 2008.
Nee, dat is goed gegaan.
Ik moet zeggen, het zorgt wel voor rust binnen de Democratische Partij. Want daar hoor je al heel lang van. Hey, moet dat nu met deze man nog een keer? Maar die kritiek is wel wat gaan zakken. Omdat ze denken, ja, hij is toch een enorme organisatie aan het bouwen om Trump straks aan te pakken. Ja, Trump denkt, ik sta achter. Dus die heeft de afgelopen week iets nieuws gelanceerd. Hij heeft zijn eigen Bijbel, de God Bless the USA Bijbel.
Ja, maar die heeft hij nog nooit gelezen.
Nou, dat is wel grappig. Hij zegt, we moeten Amerika weer aan het bidden zien te krijgen. Dus koop nu voor $60 deze Bijbel. Exclusief verzendkosten. Ja. Dat gaat naar zijn campagne. Maar ik heb een oud interview met hem opgedoken, inderdaad, waarin twee journalisten aan hem vragen, ja, wat dan zijn favoriete Bijbelpassage is. En dan, nou ja, jij bent communicatie-expert, ja, Lars, mag jij eens oordelen of Trump de Bijbel gelezen heeft of niet?
I'm wondering what one or two of your most favored Bible verses are.
Well, I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. So I don't want to get into verses.
No,
I don't
no
want
to get into. There's no, no verse that means a lot to you that you think about or cite.
The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
Even to cite a verse that
no,
you like.
No, I don't want to do that.
Ja, die heeft hij gelezen.
Ja, ik geloof er niks van.
Het is ook een zwak argument eigenlijk. Ja. Want Wilders zegt dan in het parlement bij ons gewoon van, ik doe gewoon niet mee aan quizjes.
Ja. Dat had hij beter kunnen doen. Ja,
goed. Overigens, wat ik me afvraag als die Biden... zou de strategie ook zo kunnen zijn dat ze Biden wel vooruit schuiven? Want ja, je kan nog zoveel miljoenen hebben, maar hij valt altijd om. Dus op een gegeven moment heb je ook niks.
En of hij is vastgebonden, dat kan ook. Aan een auto.
Dat zou kunnen, want alles is
maar, ja, want ik wou vragen of hij dan vervangen zou kunnen worden op het moment dat hij gekozen is, vrij snel.
Ja, dat kan. Kijk, nu is alles erop gericht om die 5 november te halen. Dan moet Donald Trump verslagen worden. Nou, daar moeten die miljoenen bij helpen. Zijn running mate is Kamala Harris, zijn vicepresident. En die kun je allerlei verantwoordelijkheden geven. Maar ze heeft eigenlijk op papier maar één verantwoordelijkheid. Dat is als de president stopt met ademen, dat jij dan blijft ademen en hem opvolgt. Dus in theorie kan Joe Biden een dag na de verkiezingen zeggen, ik stop, ik ga met pensioen. Ja. En dan neemt zij het over. Alleen dat zal hij nooit zeggen om twee redenen. A, dat komt nu zwak over. B, er is maar één iemand binnen de Democratische Partij die minder populair is dan Joe Biden. En dat is Kamala Harris. Dus Trump zegt ook, pas op, want als je op hem stemt, dan krijg je straks haar.
Ja, ja. Strategie, allemaal slim. Ja. Jij bent net terug uit de favela's, want ik zei het niet zomaar.
Ja.
Wat heb je daar gedaan?
Ik was daar met Feyenoord, met de trainers van Feyenoord, de straattrainers, die echt hier de scholenles geven. En dat hebben we daar met Robert Smits. Die heeft daar een stichting en die voetbalt met straatkinderen en met kinderen in de favela's. Om ze eigenlijk normen en waarden bij te brengen. Maar ook om lekker te laten bewegen en te laten sporten. En dat is wel een heel heftig verhaal geweest. Ik moet je zeggen, ik ben op veel plekken geweest in de wereld. Maar dit was ook wel Champions League.
Hoor. Ja, wat was er heftig aan?
Nou, het heftig is, die kinderen die genieten natuurlijk. Dat is fantastisch. Maar je bent wel continu ben je bewust van de gevaren die er zijn. Want op elke hoek van de straat staat zeg maar een gewapende militie. Hè. Er staan gewapende mannen. En die houden alles in de gaten om te kijken of het wel goed gaat. En wij mochten doorlopen met het codewoord. Echt waar, het wachtwoord was Feyenoord. Want dat had namelijk Robert Smits had dat er zo ingeprent daar. Ze voetballen ook allemaal in Feyenoord-shirts. Ja? En als je daar Feyenoord zegt, mag je doorlopen. Het is bizar. Maar dat is ongelooflijk. Die favela, dat moet je zo zien. Dat is echt een vrijstaat. Hè? Er is een soort interne burgeroorlog aan de gang. Mm-hmm. En mensen betalen niet elektriciteit aan de staat, maar die betalen elektriciteit aan de bazen van de favela's. Die hebben alle touwtjes in handen. En die zorgen ervoor dat het zo veilig mogelijk is. Dus wat is er gebeurd bijvoorbeeld onlangs? Die verhalen die gingen echt wel heel erg, hakten er echt heel erg in. Een pedo was gepakt, pedofiel. En die moest ook bij de baas komen van de favela's, waar wij ook keurig een handje aan moesten geven. En die man die zei van, je bent schuldig. En die hebt hem uiteindelijk aan een motor, met een touw aan een motor gehangen. En die is zo vaak naar boven en naar beneden de berg afgereden en opgereden, totdat hij hartstikke dood was, ook geen gezicht meer had enzovoort. En dat zijn wel dingen die daar gebeuren. En dat ben je wel bewust van op het moment dat je die verhalen natuurlijk echt hoort. Kijk, was een straatkind bijvoorbeeld ook zoiets wat heel veel indruk heeft gemaakt. Een straatkind dat, ze beroven heel veel, beroven ze toeristen op de Copacabana, op Ipanema Beach. Maar soms pakken ze de verkeerde. En nu hadden ze een oma te pakken uit de favela. Oh. Dus die oma kwam aan en die zei van, ik ben beroofd. Zijn er 4 gasten naar beneden gegaan, want favela's die zitten hoog in de bergen. Hoe hoger je woont, hoe armer je bent. En die zijn naar beneden gegaan. Die hebben binnen no time die jongen opgesnoord. Die hebben hem uiteindelijk met benzine besprenkeld en in de brand gestoken. Echt gewoon hartstikke dood. Om het signaal uit te geven van, als je iets doet aan onze favela-community, dan kom je aan ons. En dat is wel heftig.
Maar ondanks dat, heb jij toch zoiets, ik zou daar best naartoe willen verhuizen?
Nou, ik zou daar wel een periode willen zitten. Omdat ik die mores die daar zijn, weet je wel, van de mores, de normen en waarden die ze daar hebben, zijn wel heel duidelijk. Er wordt heel duidelijk gezegd, van, er wordt niet gestolen, er wordt niet verkracht, er wordt niet aan kinderen gezeten. En doe je dat wel, dan moet je dat met de dood bekopen. Ja. En dat zijn die bazen die we ook hebben leren kennen, die vertellen dat. En die staan daar wel echt heel erg voor. Dus eigenlijk is op het moment dat je daar bent, de favela de veiligste plek op aarde. Ja. Totdat er een andere militie of een rivaliserende bende binnenkomt. Dat kan altijd gebeuren. Ja. Of dat de politie binnenkomt. Want volgens Robert is 70% van de politieagenten daar zwaar corrupt. Sterker nog, Robert ging straatkinderen helpen. Hij ging een hele grote opvang had hij voor straatkinderen. En toen hij die kinderen ging helpen, toen kwam hij met brood aanlopen. Toen zeiden die politieagenten, wat heb je bij je? Toen zei hij, brood voor de kindjes. En toen gooiden ze dat brood zo uit die zak op straat. En toen gingen ze het opstaan. Ze stampten het helemaal fijn. En toen zeiden ze, waarom doe je dat? Wat blijkt nou? Die straatkinderen, die beroven toeristen. En die politieagenten kennen al die straatkinderen. Dus die zeggen van, hier jij, zakken leegmaken, schoenen leegmaken, sokken leegmaken. En die pakken alles wat ze gestolen hebben. Dus dat is een hele economie op zich.
Kortom,
en Robert zelf heeft dus ook pistool op zijn hoofd gehad van een agent. Die zei van €3.300. Dit is je vrouw, dit zijn je kinderen op de foto. En als je het niet gaat geven, binnen nu en een week, dan weten we ze te vinden. Jouw schieter was laatste dood. Heb je het over de politie?
Ja, maar er is wel duidelijkheid en er is een bepaalde hiërarchie. En toch wil je er dan misschien blijven.
Ja, niet permanent verhuizen. Nee, maar ik zou er wel een boek willen schrijven over, met name over Robert. En de samenwerking natuurlijk met Feyenoord, die dit fantastische project ondersteunt.
Ja, want het is ook te zien, de documentaire op de streamingsdienst van Feyenoord. Ik snap dat je er hartstikke vol van bent. Ja. Ik kan er uren over praten. Dat vind ik juist zo mooi.
Een
beetje
zeertje.
Ja, dat is zeker.
Nou, maar het is anders dan Benno L. Die kreeg hier een huis en die kon in Duitsland verder gaan.
En ik wil van jou nooit meer horen dat ik lang van stof ben.
Maar het is wel een goed verhaal. Zometeen zijn we terug. En als je naar de reclame gaat, dan moet je altijd zorgen dat je dat heel soepel doet en dat je niet struikelt over woorden. Want dat kan pijnlijk zijn.
En natuurlijk zo, Hans draait door. Ja, daar zit u allemaal al op te wachten. Hans gaat nog even klaarkomen. Of nou.
Wat zeg ik nou?
Nou, dan is het programma om. Dan is het programma om. We kunnen niet beloven dat het nog gebeurt in dit programma.
Ja, arme Milan van Dongen. En voor de rest ben je een top, hoor. Zometeen zijn we terug en dan gaan we nog even kort hebben over Khalid Kassem. Dus blijf zeker bij ons. Tot zo. Welkom terug. De eerste paasdag bijna ten einde. Deze week kwam natuurlijk ook naar buiten dat Khalid Kassem een foei gesprek heeft gehad. Wat denk jij? Kan hij terug eigenlijk op tv?
Ik denk dat het heel lastig wordt. Hè, want hij zegt dat hij heel erg is vrijgepleit. Hij heeft niemand omgekocht. Dat verwachtte volgens mij ook niemand echt. Maar hij heeft wel een klant opgelicht. Hij is niet integer geweest als advocaat. Hij is niet eerlijk geweest over zijn contacten met de grootste crimineel van Nederland. Ja, dat is toch een lastige positie om terug te keren als televisiepresentator volgens mij. Ja,
vooral het laatste. Ja? Als je zegt, ik heb geen contact gehad met Taghi, en het blijkt wel zo te zijn. En dan dat een deken zegt van, hij heeft niks. Ja, dat is een beetje wij van WC eend, als je het mij vraagt. Dus vooral dat liegen over het contact met Taghi, ja, dat is gewoon een hele lastige.
Ja, advocaten waren ook zeer verdeeld trouwens over die uitspraken. Peter Plasman die gaf ook al aan, dit is belachelijk wat hier gebeurt. Jij zei ook nog in jouw podcast, het lijkt erop dat journalisten bewust of onbewust negeren wat er allemaal bekend is over deze zaak. En daarmee blind aanlopen achter de geoliede PR-machine van hem.
Van Galit, ja, want hij had natuurlijk dat persbericht en hij kwam er buiten en iedereen liep er ineens achterna en zei van hij is vrijgepleit. Maar hij is niet vrijgepleit. En ik zat bijvoorbeeld deze week naar Sofie en Jeroen te kijken. Het was alsof ik naar de Noord-Koreaanse televisie aan het kijken was. Een blinde adoratie van een oud collega, Jeroen Pauw, die aan tafel zit, die zelf de coach is van Galit, misschien ook wel de ontdekker van Galit, en die vervolgens twee mensen aan tafel uitnodigt die een track record hebben van Galit, ja, blind verdedigen daar. Ik vond dat toch wel heel opvallend. En als je dan later op de avond naar Bo keek, en je keek bijvoorbeeld naar Saskia Belleman, zij kon wel heel goed uitleggen dat er wel degelijk een probleem is. En dat is toch gek?
Ja, dat verschil is te groot.
Wanneer twee talkshows hetzelfde onderwerp behandelen en toevallig het programma wat Galit zelf gepresenteerd heeft degene is die hem blind verdedigt.
Ja, misschien is dat eigenlijk helemaal niet zo gek.
Nou ja, je wilt daar weten, Jeroen, wat vind jij ervan? Want je bent zijn coach en dat hoor je dan. En
nee,
dan
maar Jeroen is presentator.
Ja, dat snap ik wel, maar dat is dan toch... Hij heeft daar dan toch gewoon een te grote rol in. En hij speelt dan via die advocaten de Goed Nieuws Show. Ja, en ik vind dat echt niet goed.
Nou, verder ben je hartstikke welkom, Jeroen, hier bij de Oranje Zondag en bij de Oranje Zomer. Gezellig naast Rutger.
Nou, dan kun jij die vraag stellen.
Ja, precies. Ja. De pauze die heeft op dit soort dagen natuurlijk ook hartstikke druk, hè? Ja, het is niet altijd een lolletje, hoor. Kijk maar, want dit moet u dan ook doen. Gewoon even lekker de voetjes wassen van een hoop vrouwen. Het zijn geen beelden van OnlyFans trouwens, maar dit is wel wat hij moet doen, Rutger.
Ja.
Toch een goede taak.
Zijn dat volwassen vrouwen?
Zijn daklozen vaak, hè?
Ja.
Hij was de voeten van daklozen.
Is dat zo?
Ja.
En even een klein kusje erop. Oh, ja. Kijk, heeft hij toch een goede daad verricht op deze eerste Paasdag. Jongens, we gaan eruit. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor jullie komst. Als jullie denken, waar is Noah? Noah is lekker skiën. En die zit op dit moment vast in de gondel. Maar die zien we, kijk, hier zien we er. Ah, maar die zien we volgende week wel terug. Hou je taai, Noah. Komt goed. Bedankt allemaal voor het kijken. Morgen dan zijn we er uiteraard weer met Vandaag Inside en Veronica Offside. En ik wens jullie een heel fijn Pasen. Dag.